Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Dinsdagavond om 19:30 zal er kerkraadsvergadering zijn. Woensdagavond om 20:00 de ledenvergadering. Alle beleidende leden zijn hartelijk welkom. Vrijdagavond zal de openingsavond van het verenigingsseizoen zijn, aanvang 19:00. Het Centraal Verband nodigt ieder uit deze avond te bezoeken. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee A. van de Weert. In de morgendienst zal er doopsbediening plaatsvinden. En dan de collecten. Vandaag is 1 collecte bestemd voor de kerk. En volgende week eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. Van alle data voor de komende week geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 96, de versen 6, 8 en 9. 96, het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. Dat is het zesde en ook het achtste en het negende vers van Psalm 96. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun heren. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Daarna willen we luisteren naar de lezing van het woord van God. Schriftlezing komt deze avond tot ons uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 25, 1 tot en met 13 is de schriftlezing. Na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 2, het zevende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen dus Matteüs 25. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren haar lampen nemende namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen en de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, Want gij weet de dag niet, noch de uren, in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de lezing van dit gedeelte van het woord van de Heere, de tekst voor de prediking. In deze zondagavonddienst, ook een dienst van nabetrachting en dankzegging op het gevierde heilig avondmaal, is deze gelijkenis, maar heel in het bijzonder, het laatste vers, waarin alle draden van de gelijkenis samenkomen, de woorden van de Heere Jezus. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, noch de uren, in welke de Zoon des Mensen komen zal. We willen samen bidden, gemeente, om de zegen van de Heere, en in de voorbeden willen we bijzonder gedenken aan het feit dat overleden is de vader van zuster Van Wezel van der Zalm en zuster Soeteman van der Zalm, tevens de zwager van de familie van Leeuwen uit Hellevoetsluis. Rouw kwam ook bij de familie Doorn. De grootmoeder van zuster Doorn is overleden en vorige week reeds begraven. In het ziekenhuis in Dirksland zijn opgenomen broeder C. van der Boom en broeder Arendsman uit Stad aan het Haringvliet. We willen er ook aan denken dat broeder Corné de Geus een teleurstelling moet verwerken. De gedachte ingreep heeft niet plaatsgevonden. We willen de Heer ook bidden voor de aanstaande ledenvergadering van woensdagavond. En bij de dankzegging willen we gedenken dat zuster Steenbeek uit Sommelsdijk na een behandeling in het ziekenhuis weer naar huis mocht komen. Willen we samen bidden om de zegen van de Heer. Opnieuw een eredienst, heren, op deze zondag. Naar oude en goede gewoonte zijn wij voor de tweede keer samengekomen. En dat onderstreept het Bijbelse gegeven dat u niet maar één keer wilt spreken, maar bij herhaling uw woorden aan ons wil doen horen en ze ons in wilt scherpen. We zeggen uw naam dank dat u dat wil doen. Want daarin toont u uw zorg voor ons geestelijk welzijn. U komt met uw woord. En u weet wie wij zijn en wat maaksel we zijn. U komt met uw woord en u weet hoe onbevattelijk we zijn en hoe weerbarstig en hardleers ons hart is. Zegen dan het woord in deze avonddienst. Zodat het onderwijs mag bevatten en wij ook onderwijs uit dat woord mogen putten. We bidden u dat allereerst voor degene die vanmorgen avondmaal mochten vieren. Laat het woord waar het deze avond gaat over de verwachting van uw komst, Heere Jezus Christus, voor hen gezegend mogen worden. Dat zij leven in de hoop. Want ook dat hoort bij het leven van het geloof en ook bij de viering van het heilig avondmaal. U hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, toen u het avondmaal instelde. Doe dat totdat ik kom. En u weet hoe de hoop in het leven van uw kinderen kan kwijnen. Als het zo is, laat het woord van vermaning en van onderwijs en van vertroosting, wat in de tekst van deze avond ligt opgesloten, gezegend mogen worden voor allen die u vrezen. Denk u ook aan degene die niet aankwamen. Wil u geven, Heere, dat wanneer wij niet aankwamen omdat we niet aan konden komen, omdat we u niet kennen, in de weg van de waarachtige bekering en van het ware geloof, dat vanavond ons tot schuld mag worden. En dat we de werkelijke nood leren inleven en ook leren belijden voor u. Dat ons alle verkeerde rust wordt opgezegd. En dat we het ontdekken. Dat onze vermeende lampen uitdoven. En dat we gaan zoeken naar de genade bij hem die gekomen is om verloren zondaren zalig te maken. Denk aan allen die in hun bank bleven zitten, terwijl er toch een stil heimwee was naar u. Maar alles lag zo toegesloten. Eigen schuld misschien. Misschien door onbegrepen, ongedachte wegen die u in het leven gaat en waardoor alles vastliep. Er kunnen zoveel oorzaken zijn. Heere, wil u geven dat wanneer er dingen opgeruimd moeten worden in het leven van hen die u oprecht lief hebben en zoeken, dat het woord daartoe gebruikt mag worden. Want we worden vanavond geplaatst voor de laatste werkelijkheid van ons leven. Dat we eenmaal verantwoording af moeten leggen. Ook van gelegenheden die we hebben laten voorbijgaan. O Heere, bind het op ons hart. Opdat we de tijd die u geeft op alle manieren kostbaar zouden achten. We bidden u ook, Heere, als er onder ons zijn die, of ze nu aan de dis van het verbond deelnamen of niet aan de dis van het verbond deelnamen, maar die van zichzelf gedachten hebben die voor uw heilige ogen niet kunnen bestaan, geestelijk misschien hoog van zichzelf denken of goed van zichzelf denken of dierbaar van zichzelf denken. Wil u het dan nu ontmaskeren? Niet als het te laat is. En laat u het zien, Heere, dat lampen die niet bereid zijn uitgaan. Heere, bind deze dingen op ons hart. Allen zoals we samen zijn. En ook op ons hart zoals we hier het woord mogen bedienen. En geef dat we gezegend worden. Dat alle dingen die ons moeten ontvallen ons afgenomen worden. Omdat ze uw genadewerk in de weg staan. Maar dat die gezegende bruidegom, die ondanks de slaperigheid van zijn duur gekochte kerk, die kerk toch binnenhaalt, zodat ze zich verheugen mogen met een eeuwige verheuging, aan mogen zitten aan de bruiloft van het Lam, het grote avondmaal. Dat er in het hart van al die bruidskinderen, van heel die bruidskerk mag leven. Heere, u bent het waard, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Zegen heel de gemeente, we dragen haar aan u op. We bidden u voor allen die verdriet hebben. We denken, Heere, aan de familie van de Zalm. Broeder van de Zalm, vele jaren diaken in onze gemeente van Rotterdam-Pernis. Tot het einde van het bestaan van die gemeente toe is uit het leven weggenomen. En we dragen het gezin en de familie aan u op, de weduwe. De kinderen, ook de kinderen die tot de gemeente behoren. De kleinkinderen. We denken ook aan zwager, schoonzuster die tot de gemeente behoren. Heren, wat een slag. Onze broeder was nog niet zo overoud. Wil u bij alle verdriet om dit gemis, de weduwe, de kinderen, de kleinkinderen en de verdere familie bijzonder nabij zijn. En wil u bijzonder ook op de dag van de begrafenis kracht, troost en onderwijs geven. En laat uit dit sterven nog eeuwigheid winst voortkomen. Wil troosten, wil roepen, dringen tot bekering. We denken ook aan de familie Doorn waar rouw kwam, omdat de grootmoeder van zuster Doorn overleden is en al begraven is. Heere, wil u ook in deze familie genadig werken En nu we terugstaren naar het leven van oma, moeder, bidden we of u alles wilt geven wat nodig is. En de woorden van u, ook het woord van deze avond, wilt zegenen aan de harten. Denk u aan de broeders die ziek in het ziekenhuis liggen. Broeder van de Boom, die ernstig ziek is. We dragen hem aan u op, heren. U kent hem. U weet wat hij, zijn vrouw, de kinderen, de familie in deze omstandigheden bijzonder nodig hebben. Wil u bijzonder hem met uw gunst bezoeken. En geef dat zijn oog op u gevestigd mag zijn. Zegen ook broeder Arendsman senior uit Stad aan het Haringvliet, die eveneens opgenomen is. Wil u ook aan hem denken en aan allen die rondom hem staan. Wil u hem weer oprichten en weer thuis brengen. En vooral wil u bij het ouder worden met uw goddelijke ontfermingen aan hem denken. Denk ook aan Corné de Geus. U weet wat er deze week weer gebeurde. Een teleurstelling bij andere teleurstellingen die al eerder plaatsvonden. Heere, geef Corné en Gerarda en hun kinderen en allen die zich zo met hen verbonden weten, genade. Genade ook om de weg te gaan. Hoeveel teleurstellingen die weg ook biedt. Laat hij kracht van u ontvangen. En wil u geven dat de pijn en het ongemak en de dingen die moeilijk liggen, soms ook onuitgesproken en moeilijk onder woorden te brengen, wil u met uw goddelijke barmhartigheid en genade hem nabij zijn en ook de weg wijzen. En geven dat er nog middelen gevonden worden, waardoor de pijnen minder worden. We bidden u ook voor de ledenvergadering van aanstaande woensdagavond. U weet wat op de agenda staat, besproken zal worden. Laat de vergadering een goed verloop hebben. En laat er in die vergadering ook goede beslissingen vallen. Wees u met de gemeente. Ook wanneer binnen afzienbare tijd de nieuwe dominee aan de gemeente bevestigd zal worden en intrede doet, wil u onze broeder Egas een goede overkomst naar Middelharnis geven. En dan bedoelen we niet alleen maar dat met de overkomst in zakelijke zin alles vlekkeloos verloopt, maar vooral dat hij een goede ingang vindt in kerkenraad en in gemeente. En wil u zijn werk zegenen, heren, tot bekering van zondaren, tot opbouw van uw koninkrijk en tot afbraak van het rijk van de duisternis. Geef ook veel gebed in de gemeente voor hem. En laat het een gezegende tijd worden door uw onverdiende barmhartigheid. We willen uw naam ook dankzeggen, heren, dat u zuster Steenbeek gaf dat zij weer thuis mocht komen na een behandeling in het ziekenhuis. Neem haar verder voor uw rekening, samen met haar man, met de kinderen, de familie. En wil u aan hen denken in uw barmhartigheid en in uw genade. Wees u met ons allen zoals we hier zijn. We dragen ook de kerken aan u op. Bidden, heren, of u onze kerken bij uw woord wilt bewaren. En of u wilt geven dat uw woord en de prediking van dat woord onder ons mogen blijven. Dat vrucht mag dragen. En dat de bazuin van het evangelie geen onzeker geluid mag laten horen. Heere, laat er ook onder ons veel gebed mogen zijn voor alle dienaren van het woord. Voor studenten en kandidaten tot de heilige dienst die het woord bedienen. Laat er gemeenten mogen zijn en mogen blijven die dominees en docenten en studenten leeg bidden van zichzelf. En vol bidden met uw gunst en met uw barmhartigheden. En dat de meer, terwijl we zien dat de dag nadert. We vragen u of u ook jonge mannen wilt bekeren. duidelijk wilt leiden door uw woord en door uw geest. En wilt roepen tot de heilige dienst. Heere, de oogst is groot en de arbeiders zijn weinigen. En de arbeiders die er zijn, ze vergrijzen voor een groot deel. Wil u ook aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen denken. Zegen de opleiding in Apeldoorn. Wil u bijzonder de studenten zegenen. Neem u ze op school, heren, want dat is de beste school. En wil u ook alle anderen die op een andere post in Apeldoorn werken mogen zegenen, want hoe zal het werk kunnen gebeuren zonder uw zegen? En nu de nieuwe cursus deze afgelopen week begonnen is, wil u heel bijzonder ook deze weken van college geven, van studeren, van doseren, ons allen nabij zijn. Laten er Aarons en Hurs mogen zijn. Want soms, u weet het, worden de handen slap en moe. Maar u bent de God die kracht geeft. En die daartoe ook mensen wilt gebruiken. Zegen onze samenleving. Zegen onze overheid. Ons vorstenhuis. Bijzonder ook nu deze week Prinsjesdag zal zijn. Zegen de regering, heren. En laat er politiek weer gezocht worden naar het onfeilbare richtsnoer van uw woord. En bewaar ons ervoor dat politiek Den Haag, de provinciale politiek en de gemeentepolitiek zich verliest in onheilige kissebis over van alles wat geen waarde heeft. Maar dat er een opleving mag komen, een wederkeer tot u, de levende God. Zegen de wereld in nood. Wees u met het volk van Israël. Wees u ook met hen onder de Palestijnen die het om u en om uw woord te doen is. En wil u bij de nood van deze wereld bijzonder in brandhaarden en oorlogsgebieden nabij zijn. Er is veel te bidden, heren. En we belijden het voor u dat wij het niet onder woorden kunnen brengen. Wij zijn slechts biddeloze bidders en dankeloze dankers. Maar wil u ons aanzien in hem die de volmaakte biddende hoge priester is. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden en te danken, de Heere Jezus Christus. En wil u ons in hem aanzien. Heere, we bidden het in de vergiffenis van al onze zonden. En in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 139, gemeente, het eerste en het veertiende vers zingen we samen. 139, het eerste en het veertiende vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook het veertiende vers van 139. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we het laatste vers van Psalm 98. Dat is het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. Het vierde vers van Psalm 98 aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, waarover gaat deze gelijkenis eigenlijk? U zegt misschien wel, dat is eenvoudig. In mijn Bijbeltje staat er boven Matthäus 25 de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Ja, dat is een goede titel. Maar gaat het daar eigenlijk wel om? Een ander zegt, ik weet wat u bedoelt, denk ik. U bedoelt, het gaat erom wat nou het onderscheid is tussen die vijf wijze en die vijf dwaze meisjes. Sommigen hadden olie, anderen niet. Het gaat erom wat die olie is. Het genadewerk in het hart van die vijf wijze maagden. Ja, dat is ook belangrijk. En ik zal er nog op terugkomen. Maar gaat het daar ten diepste om? Volgens de woorden van de Heere Jezus niet. Hoewel alle dingen die ik noemde van belang zijn, het belangrijkste is de toepassing die de Heere Jezus zelf geeft. En die geeft hij in het laatste vers. Dan komt hij tot de conclusie, tot de eigenlijke boodschap van heel de gelijkenis waar alles om draait. Zo waak dan. Want gij weet niet in welke uren de Zoon des Mensen komen zal. En daarom schrijf ik boven de preek als thema vanavond een gelijkenis die oproept tot waakzaamheid. En dan kijken we terug naar de gelijkenis en dan zien we dat dat gebeurt om drie redenen. Allereerst omdat de bruidegom verlaat is. We lezen vers 5, de bruidegom vertoefde. In de tweede plaats omdat de slaperigheid algemeen is. Ze vielen allemaal in slaap, niet Eén uitgezonderd. En in de derde plaats omdat de scheiding definitief is. Want de vijf kwamen te laat en stonden buiten, terwijl de vijf wijze maagden binnengingen. Een gelijkenis die oproept tot de waakzaamheid omdat de bruidegom verlaat is, omdat de slaperigheid algemeen is en omdat de scheiding definitief is. Ik heb het al aangegeven, gemeente, het gaat hier om een gelijkenis. Een preek over gelijkenissen is in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet gemakkelijk. Een van de belangrijkste dingen die u nooit vergeten moet als u een gelijkenis leest is dit. Dat de gelijkenis geen verhaal is. Zo wordt de gelijkenis soms verteld op de zondagschool of op school. En dan heb ik er nog niet eens zoveel moeite mee. Want het is nodig dat vooral voor de kleinere kinderen die dingen van de gelijkenis beeldend verteld worden, zo deed de Heere Jezus het ook. Maar het wordt gevaarlijker als in de prediking een gelijkenis behandeld wordt als was het een verhaal. U zegt, maar is een gelijkenis dan geen verhaal? Ik heb altijd geleerd dat het een verhaal was met een boodschap. Ja, precies. Het is een verhaal wat eigenlijk alleen maar draait om een boodschap. En de beelden zijn niet het belangrijkste in het verhaal, maar de boodschap die de Heere Jezus door middel van die beelden aan zijn hoorders wil inscherpen. En dan moet u er goed op letten, dan gebeurt het vaak dat het verhaal wat de Heere Jezus als gelijkenis vertelt, dat daar allerlei dingen in zitten uit het gewone leven. Maar ook wel eens dingen verteld worden die helemaal zo in het gewone leven niet kunnen gebeuren. En dat komt omdat de Heere Jezus het verhaal zo vertelt dat die ene boodschap helder belicht wordt. Laten we eens kijken naar onze gelijkenis, overbekend. De gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Of als u dat liever zo zegt, de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes. Daar zitten dingen in die in een gewone bruiloft niet kunnen gebeuren. Allereerst, het gaat hier over een bruiloft, maar waar is de bruid? Komt in de hele gelijkenis niet voor. Weet u waarom niet? Omdat de Heere Jezus voor de boodschap die deze gelijkenis bevat, de bruid niet nodig heeft. Een ander punt. De bruidegom vertoeft te komen. Nou, dat kan gebeuren dat op een bruiloft de bruidegom iets later komt door allerlei omstandigheden. Maar hier staat dat hij pas middernacht komt. Ja, dat gebeurde ook bij een bruiloft in het Oude Oosten niet. Wonderlijk iets. En bovendien, als dan die bruidegom niet komt, uren en uren wegblijft, dan vallen die meisjes in slaap. Normaal gesproken, als een bruidegom niet komt op de afgesproken tijd voor de bruiloft, dan stuur je toch mensen uit om te gaan onderzoeken. Wat zal er gebeuren? Nerveuze spanning. Overal is er een ongeluk gebeurd. Ziet u? Sommige van die trekken in een gelijkenis zijn soms niet naar het leven geschilderd. Omdat de Heere Jezus dat niet nodig heeft voor de boodschap. Want wat is die boodschap? Een van de eerste kernen in de gelijkenis is inderdaad dat vreemde gebeuren, dat die bruidegom vertoeft te komen. Laten we even heel kort naar de gewoonte van een bruiloft uit het Oude Oosten kijken om het beeld van de gelijkenis helder te zien. Hoewel er verschillende opvattingen zijn over hoe een bruiloft precies verliep in die tijd, is het in elk geval duidelijk dat een bruiloft een belangrijk feest was in het Oude Oosten. Het duurde meestal meerdere dagen, in sommige gevallen zelfs 7 dagen. En de bruiloft begon eigenlijk zo. Dan kwam in het huis van de bruidegom, het huis waar hij woonde of zijn ouderlijk huis, kwam een groep mensen samen, de bruidegom zelf, zijn familie, de vriend van de bruidegom. Dat is, wij zouden misschien zeggen de ceremoniemeester, maar dat is niet helemaal goed gezegd. Beter is het zoals het in Amerika heet, de best man. Dat is de speciale vriend van de bruidegom die alle dingen regelt en die overal op toeziet. Wel, ze komen samen, terwijl ook in het huis van de bruid met haar bruidsmeisjes, en dat waren er meestal veel, in onze gelijkenis zijn het er 10, samenkomt met haar ouders en familieleden. En dan was het de gewoonte dat die bruidegom uit zijn huis trok, plechtige optocht, feestelijke optocht, naar het huis van de bruid. En dat wanneer hij in de buurt van het huis van de bruid kwam, dat kwamen de bruidsmeisjes uit het huis naar voren, ook al was het klaarlichte dag en hadden ze feestfakkels bij zich om de bruidegom welkom te heten. Die brandende fakkels waren het teken, wees welkom bruidegom, wees welkom bruidegom, want de bruiloft kan beginnen. In de gelijkenis ziet u dat deze dingen ook hier gebeuren. De bruidegom heeft zich klaargemaakt. De bruidsmeisjes, ze zijn eigenlijk alvast naar buiten gegaan, omdat ze de bruidegom ieder ogenblik verwachten. En dan komt de bruidegom niet. De fakkels branden aanvankelijk hoog, maar het vuur wordt wat gedimd en uiteindelijk vallen de bruidsmeisjes alle 10 in slaap. Daarmee wil de Heere Jezus Christus allereerst dit zeggen. De bruiloft is het teken van de eeuwige heerlijkheid die wacht aan het einde van de tijden. Waarin Christus zijn bruidskerk eeuwig bij zich zal hebben. Maar die komst van de Heere Jezus en het aanbreken van de eeuwige bruiloft, dat duurt. En dat duurt. U weet, gemeente, dat er teksten in de Bijbel staan, ook in de evangelie, die lijken aan te duiden dat de discipelen heel sterk verwachten dat de Heere Jezus spoedig zou komen in heerlijkheid. En er zijn brieven in de Bijbel, ik denk met name aan de eerste brief aan Thessalonica, geschreven door Paulus, waarin Paulus die gedachte in aanraking komt. In Thessalonica verwachtte men dat de Heere Jezus spoedig zou wederkomen. Dat zijn teksten die moeilijke vragen opleveren. Maar vergeet u één ding maar niet. Dat er allerlei aanwijzingen zijn in het evangelie en ook in de brieven van de apostel Paulus. En niet te vergeten ook in het boek Openbaring dat de wederkomst niet zo spoedig zou komen. En de Heere Jezus heeft zijn discipelen al in deze gelijkenis laten weten, de bruidegom zal later komen dan jullie denken, hij vertoeft te komen. En wat gebeurt er als die bruidegom vertoeft te komen? Ja, dan op een gegeven moment dan beginnen die 5 wijze en 5 dwaze meisjes, bruidsmeisjes te dommelen. En uiteindelijk de een na de ander zijn ze vast in slaap en de lampen doven. En dat is iets, gemeente, wat we vandaag de dag maar niet moeten vergeten. Het feit dat de komst van Christus op de wolken later is dan door de discipelen in die tijd werd gedacht en misschien ook wel later is dan wij denken. Dat brengt ingezonkenheid en slaperigheid met zich mee. In de dagen van de apostel Petrus, hij schrijft het in het 3e hoofdstuk van zijn 2e brief. U moet dat straks thuis maar eens nalezen. Had je dat ook al? Toen waren er spotters, schrijft Petrus in het begin van het 3e hoofdstuk. Die zich afvroegen, en waar blijft nu de belofte van zijn komst? Waar blijft de Heere nu met zijn komst op de wolken? Vanaf het begin van de wereld, vanaf het begin van de schepping, rijgen de dagen zich aaneen. En het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En het was avond geweest en het was morgen geweest, de 3 miljoenste dag. Er verandert niets. En dan worden we benieuwd, gemeente. Wat geeft Petrus nou op dat soort vragen en opmerkingen van spotters als antwoord? Hij zegt dit. De Heere vertraagt de belofte van zijn komst niet, zoals sommigen dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Waarom stelt de Heere de wederkomst uit? Waarom is de bruidegom verlaat als het gaat om die grote bruiloft? Waarom duurt de wereldgeschiedenis nog voor tot over het jaar 2000 heen, zodat wij aan het begin van de 21ste eeuw leven. De enige reden die de Bijbel in alle duidelijkheid geeft is dit, omdat de Heere geduldig is en langmoedig is en omdat er nog mensen tot bekering moeten komen. Nee, die tekst uit 2 Petrus betekent niet dat alle mensen tot bekering komen. Ze betekent ook niet dat er uiteindelijk voor mensen die niet tot bekering komen nog wel een tweede mogelijkheid is om tot bekering te komen, zoals sommige dwaalgeesten leren, dat niet. Maar de Heere is geduldig in zijn barmhartigheid, omdat hij wil dat zondaren tot bekering komen. En daarom is het belangrijkste wat op weg naar het einde van de tijd gebeurt, gemeente. Niet de oorlogen en niet de geruchten van oorlog. Niet tekenen waarvan wij zeggen, wat een teken dat het einde nabij is. Maar het allerbelangrijkste wat gebeurt is dat de prediking van het woord door mag gaan. En de dienst van de sacramenten door mag gaan. Dat het werk van de Heere door mag gaan. Want de Heere stelt zijn komst nog uit, omdat hij zondaren tot bekering wil brengen. Zo waak dan, zegt de Heere Jezus. En dat betekent voor vaders en voor moeders, voor jongeren en voor ouderen. O, laat dat een zaak zijn die ons op de knieën brengt. En zegt, Heere, ik heb het in uw woord gehoord, zoals ik het van deze kansel al zo vaak gehoord heb, dat u komt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Ik heb het gehoord dat u uw komst nog uitstelt, opdat zondaren tot bekering komen. Heere, wil u mij bekeren? Wil u mijn kinderen bekeren? Wil u in de gemeente werken? Wil u de onbekeerde tot u trekken? Gemeente, worstelen we daarmee. Met de bekering van zondaar. Met de bekering van uzelf. En u die de Heere vrezen mag en vanmorgen misschien een zegen ontving aan de tafel des Heeren. Worstelen we daarmee. O God, het is zo lang zo stil geweest. Misschien zegt u dat wel. Verheerlijk uw naam en breng zondaren tot bekering. Of zijn we op dat punt een heel eind weg in onze hele reformatorische gezinde? In de tijden van de grote opwekking in Schotland en Noord-Amerika kwamen de mensen zondags naar de kerk. En dan bogen Gods kinderen voor de dienst de knieën en onderweg naar de kerk zeiden ze tegen elkaar. En wie zal er vandaag in het hart getroffen worden? En als er 4, 5 weken lang in de gemeente niks was gebeurd van het werk, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, dan zei men binnen de kerkenraad, broeders, is er een ban in het leger, laten we op de knieën gaan en God smeken of hij tot ons wil wederkeren, want het is 5 weken stil geweest. Of in de dagen van de afscheiding onze eigen geschiedenis, of het voortbestaan van de christelijke gereformeerde kerk in 1892. Dezelfde dingen. Bid stonden binnen de kerkenraden. Heer, het is zo stil. Gemeente, als het anders is, bij u en bij jou en bij mij, dan zou dat wel eens een teken kunnen zijn wat ons zo duidelijk in deze gelijkenis getekend wordt. En ik vind dat, hoe langer ik over deze gelijkenis nadenk, hoe schokkender ik het eigenlijk vind. Allemaal vielen ze in slaap, alle 10. Want met die 10 meisjes, die bruidsmeisjes, die tot taak hadden om de bruidegom welkom te heten. Een fakkels als teken van de welkom. Als teken dat het bruiloftsfeest en de huwelijkssluiting kon beginnen. Die 10 zijn het beeld van de kerk. U mag wat mij betreft zeggen van de zichtbare kerk. Maar het beeld van de kerk. Er waren 5 wijzen bij. Dat zijn degenen die tot de zichtbare kerk behoren, die het geestelijke leven kennen. Oprechte herenvrees. Er zijn er ook 5 die dwaas zijn. Die misschien van buiten lijken de heren te kennen, maar niet echt de olie van het nieuwe leven in hun binnenste bezitten. Maar ook al gaat het hier om bekeerd en onbekeerd. Alle 10 slapen ze. Uiterlijk lijkt de kerk op weg naar de wederkomst in slaap gesukkeld. En het is nog zo ook. Uiterlijk zie je op dat moment geen verschil tussen de wijze en de dwaze. Dat komt pas openbaar als de bruidegom eindelijk gekomen is. U voelt de lessen al aankomen, denk ik, want u bent mijn gedachten al voor. Hoe komt dat toch? Dat de kerk als slapende kerk door de mond der waarheid, door de Heere Jezus Christus zelf getekend wordt. De gelijkenis zelf geeft alleen aan omdat de meester vertoeft. Het duurt zo lang voordat hij komt. Maar ik moet er nog wel wat bij zeggen, want dat zit zeker in de boodschap van de gelijkenis opgesloten. En als de meester komt en de tijd voortduurt, weet u wat dan het grote gevaar is van de kerk? Dat ze in slaap sukkelen door steeds minder acht te geven op de woorden van de Heer. Hij had toch beloofd dat hij komen zou. Hij heeft het toch gezegd, ziet ik kom haastig. En we belijden het toch iedere zondagavond met de 12 artikelen of een van de andere belijdenissen. Ik geloof in Jezus Christus die komen zal op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Het is soms net met mensen die dat week aan week horen en dominees die dat week aan week voorlezen. Als met de hond in een oude smits. U kent het beeld wellicht. Zo'n smid die bezig is met het vuur en het ijzer in het vuur legt. En soms dat ijzer eruit haalt en op het aanbeeld dat roodgloeiende ijzer smeet en in zijn nieuwe vorm slaat. De vonken springen eraf. Maar die hond die daar ergens in de buurt van dat aanbeeld ligt te slapen, die schrikt van die vonken in zijn huid niet meer wakker. Want hij is eraan gewend. O, de dodelijke gewenning zonder geestelijk leven. De dodelijke gewenning zonder dat ons hart beroerd en opgewekt wordt. Een van de ergste slaapmiddelen in de handen van de boze. Er zijn nog veel meer slaapmiddelen. Ik noem er nog 1, maar u mag dit voor uzelf verder uitwerken. Wat de slaapmiddelen zijn waardoor uw leven ingezonken ligt in de dodelijke slaap van de geesteloosheid en van de geestelijke dood. Het andere slaapmiddel is de boze zelf. De boze zelf die bezig is en rondgaat als een briesende leeuw en zich soms ineens verkleedt als een engel des lichts. Maar 1 ding is bij de boze altijd zichtbaar, gemeente. Of die nu een engel des lichts is of een briesende leeuw. En dat is dat het tot het wezen van de duivel behoort om dingen stuk te maken. Het woord duivel, diabolos in het Grieks, waar ons woord duivel vanaf komt, zegt dat ook. Dat betekent allereerst uiteenwerpen, uiteenwerpen. Stuk maken. En die grote uiteenwerper van den beginnen heeft de verhouding tussen God en mens gebroken. Hij wierp, ik zeg het met eerbied, God en mens uiteen. En als God op deze aarde zijn kerk formeert, dan rust de duivel niet om kerken stuk te maken en gemeenten kapot te maken en de dingen tussen ouders en kinderen stuk te maken en het huwelijk van een dienaar van het woord in het ongereden te brengen. Zien we het? Zien we het? Of slapen we in deze verwarde tijd waarin je breed kerkelijk en smal gemeentelijk zoveel trekken ziet van de diabolische uiteenwerperij van de boze? Zie je het? Alle 10 sliepen ze, omdat ze niet bij het woord leefden. En omdat ze geen oog hadden voor de gevaren van de boze van buitenaf en van binnenuit. Maar dan is er wel verschil. Wel verschil. Want de gelijkenis laat het op alle mogelijke momenten zien. 5 waren wijs en 5 waren dwaas. En dan moet u het zich zo voorstellen. Al die meisjes hadden brandende fakkels toen ze uitgingen uit het huis van de bruid, omdat ze de bruidegom verwachten. Alleen die 5 wijzen, die hadden extra olie bij zich. Die waren voorbereid, zo noemt de gelijkenis dan, dat die komst wel eens wat later zou worden. Maar die anderen waren niet voorbereid. Ze hadden geen kruikjes met extra olie bij zich. En toen midden in de nacht die stem kwam, waarschijnlijk de vriend van de bruidegom die dat riep: ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen schrokken ze allemaal wakker en ze stommelden omhoog. En de wijze meisjes, de wijze maagden goten bij de lampen die uitgegaan waren of zwak brandden, de olie in de lampen en de lampen vlamden op. En de anderen zeiden: onze lampen gaan uit. En ze hadden niets. Daar zit een geweldige ernst in. Laten we eerst even kijken naar die 5 dwaze meisjes, die 5 dwaze maagden. Zij worden in de gelijkenis door de Heer Jezus gebruikt om aan te duiden dat het mogelijk is om tot de gemeente te behoren, op het erf van het verbond te zijn, zelfs een belijdend christen te zijn en de olie te missen. Maar ook de extra olie te missen. En uiteindelijk worden ze buitengesloten. Wanneer gebeurt dat, gemeente? Allereerst wanneer we onbekeerd zijn. En nou kom ik in deze nabetrachtingsdienst dicht bij u of bij jou, wanneer je zeggen moet: ja, ik ken de Heere niet. Waar u het vanmorgen over had, over die goede herder die de schapen kent en de schapen kennen hem als vrucht van zijn opzoekende liefde. Daar sta ik buiten. Ja, en waar breng je dat? Waar breng je dat? Heeft het je op de knieën gebracht? Heeft het u op de knieën gebracht? Heere, daar heb ik nu geen kennis aan. Vreemdeling van uw genade. Of heb je gedacht: ja, het is toch niet voor mij. En verder uitblokken. Uitblokken. Daar is die Satan zo'n meester in, om mensen de eeuwige dingen te laten uitblokken uit hun leven. Kan ook zo zijn dat je heimelijk En ik zeg dit in liefde, omdat ik weet hoe dodelijk gevaarlijk dat is, ook uit mijn eigen leven. Dat je heimelijk denkt, nou ja, ik ben eerlijk onbekeerd. Zouden die jonge mensen die vanmorgen aan het avondmaal gezeten hebben allemaal wel bekeerd zijn? En je gaat jezelf in je eerlijke onbekeerlijkheid opblazen. Ik ben toch eigenlijk wel een beetje beter. Mag je dan geen vragen stellen bij als je ziet dat? Die vragen kunnen er zijn. Maar de eerste vraag vanavond is voor jou en voor u en voor mij. Mijn ziele, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En een van de zekerste tekenen dat je door een diepe geest de slaap bevangen bent is dit. Als je altijd naar een ander kijkt op de avondmaalzondag. Daar heeft de duivel al zoveel rechtzinnige christenen mee verslagen. En zoveel dwaze maagden mee in slaap gehouden. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden. En ja, dan derde. Want het kan ook zo zijn dat er vanmorgen dwaze maagden aan het avondmaal zaten. En vandaar dat iemand terecht gezegd heeft. Er is in de nabetrachtingspreek ook iets van de voorbereidingspreek. Van de spiegel. Hoe staat het bij u? Olie van het nieuwe leven. Olie van de geest in de vaten. Die waarachtige wedergeboorte. Dat beginsel van ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Gemeente, laten we onszelf eerlijk voor God onderzoeken. Want de Heere zegt, waakt. En dan moet er olie in de lampen zijn. En dan is het niet voldoende als u altijd net kerkelijk meegeleefd. En als u van uzelf denkt dat er een stuk betrokkenheid is, prachtig als er is. En dat u misschien in een week van voorbereiding heel veel bij elkaar gegaard hebt. Ik heb toch dit, ik heb toch dat, ik heb toch dat. En dat is toch allemaal niet van jezelf. Maar kent u iets van de genade van de Heere Jezus Christus? Van de liefde die het hart beroert en die het hart vervult. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Daar moet het toch naartoe? Niet het steunen op wat gevoeligheid of wat aandoeningen of weet ik wat. Maar als een verloren zondaar de gerechtigheid buiten jezelf zoeken in die ene naam die onder de hemelen gegeven is. Want echt gemeente, laat ik het dan maar heel persoonlijk zeggen. Als ik straks voor de rechterstoel sta en daar zal ik staan en u en jij ook, dat is de grote zekerheid van heel dit onzekere leven. Daar zullen we elkaar ontmoeten. Dan kan ik me niet beroemen op mijn domineesjas hoor. Dan kan zelf niet zeggen wat laatst iemand tegen me zei, ja maar zo'n staat van dienst, lieve mensen. Voor de Heere zak je met de hele staat van dienst door alles heen. En dan zeg je, wat ik heb mogen doen, Heer, ik heb het niet anders gedaan als een onnutte dienstknecht. En dan kun je ook niet zeggen, heren, maar de mensen hebben toch van me gezegd dat ik wel aardig kon preken. Of ze hebben wel eens iets aan mijn preken gehad, dan heb ik het nodig bekleed te zijn met de gerechtigheid van Christus. Olie in de vaten. En het is dringend nodig dat we vandaag in die slaapzieke tijd, waarin de Satan zoveel triomfen lijkt te boeken, zeggen, Heere, is er olie in mijn vat. Dringend roept deze gelijkenis op, dat allen die de genade van de Heere Jezus Christus niet kennen, of zich misschien wat op de been houden, zouden gaan smeken, o God, open mijn ogen. In dit heden van de genade, in deze tijd waarin u nog zondaren tot bekering wilt en kunt en zult brengen. Want het is nog de dag der zaligheid. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En maar hoe moet dat dan? Een dode kan toch niet horen? Het kan toch niet wakker worden? Nooit gezien dat een dode zijn ogen opsloeg? Nee, inderdaad. Maar weet u het niet? Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Bij deze Christus die het zelf gezegd heeft. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. En dan moeten de ogen open. En wat een wonder is dat als je dat mee mag maken. Dat blinde ogen opengaan. Dat iemand gaat zien wie God is, wie hij zelf is. Dat hij Christus nodig krijgt. Maar ik moet er nog iets bij zeggen. En dat is dit. Dat onze tekst niet alleen waarschuwt mensen die als dwaze maag de vreemdeling zijn van het echte werk van Gods genade. Maar ook de wijze maagden sliepen. Hoe kan een kind van God slapen? Wel, de Heere Jezus laat in deze gelijkenis zien dat ze in het bijzonder sliepen met het oog op zijn komst. Er was wel een verandering in hun leven, maar ze leefden niet uit de hoop en uit de verwachting van de Heere. En het geestelijke leven kan zo onder de invloed van allerlei grauwsluiers van de tijd komen. Dat je gebedsleven inzinkt, dat de wereld zoveel invloed heeft. En dat de eigen gerechtigheid klopt aan de deur van je hart. Dat je dwaalt als een schaap in het rond. En soms willens en wetens en soms onbedacht de herder uit het vizier, uit het oog verliest. Wat kan er al niet gebeuren? Zijn we wakend? Wakend betekent dat we de geest van de tijd onderkennen. Dat we midden in het Babylon van verwarring, waarin zeker West-Europa verkeert, ontdekken wat het heldere spoor is van het woord van God. Het onfeilbare getuigenis, de rechte weg die de Heere wijst in de schrift. Waken we omdat er een verwachting is. Heere, wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Ik heb het verhaal wel eens verteld, gemeente, al is het misschien een poos geleden, maar het mag nog wel een keer, zeker ook voor de jongeren. Toen ik ruim 32 jaar geleden beginnen mocht in Urk, ontmoette ik daar een oudere christin. Ze was haar hele leven alleen gebleven, nooit getrouwd. Ze was geestelijk, zoals wij dat vandaag noemen, zwak begaafd. Werd wel eens een beetje bespot. Schouders over opgehaald, ja, niet voor vol aangezien. En toch, ook al zei ze als je op bezoek kwam vaak, telkens weer hetzelfde. Eén woord kwam vaak terug. Op zijn platurkers, dominee. Ik ben altijd wakende en biddende. En er was geen praatje. Geen praatje. Als ze voor de boodschap naar de supermarkt moest op het hoek van de straat, boog ze eerst de knieën. En als ze terugkwam, boog ze de knieën weer. En terwijl anderen op zondagmorgen nog lagen te slapen, lag zij te worstelen voor haar bed. Heere, de dominee moet vandaag preken. En hij is ook maar een mens, net als ik. Hij kan het ook niet. Wil u hem bedienen met uw geest? En na de dienst worstelde ze of de Heer het wilde toepassen en dankte ze voor zegen die ze had, wakende en biddende. Hoe staat bij ons? Ik mag u wel zeggen, ze was voor mij met al haar eenvoud vaak een spiegel dat ik zeggen moest. Heere, zij is een wachter op Sions muren. Zij! Ik ben het niet. Al hebt u me wel toegeroepen, wakende en biddende. Branden de lampen, is de olie erin. Want gemeente, ik moet me haasten om naar het einde van de gelijkenis de dingen helder te maken. Dan zie je de geweldige scheiding. En ook dan gebeuren er dingen die gewoonlijk in het Oude Oosten bij een bruiloft zo niet gebeurden. Maar dan hebben ze geen olie, die vijf dwazen maagden. En die anderen willen die olie niet delen. Nee, want het genadebezit is iets strikt persoonlijk. Hoezeer je het een ander ook gunnen kunt. En dat is goed. Geven kun je het niemand. Geven kun je het niemand. Ik heb wel bij ziekbedden en sterfbedden gezeten van mensen die worstelden en dat je het zou willen geven. En dat je moest zeggen, Heere, dat is mijn werk niet. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat bedoel ik niet in een verkeerde leidelijke zin. Maar wel in de zin van het buigen voor de soevereiniteit van God. En dan wilde de Heer het soms bij het naderen van de dood op zijn tijd en op zijn wijze ook doen. En dan gaan die vijf en ze gaan naar de verkopers toe en ze vinden nog wat olie. Maar als dan teruggekomen zijn, dan vinden ze de deur gesloten en dan kloppen ze op de deur. Heer, doe ons open, doe ons open. Ik ken u niet. Van waar gij zijt. Gemeente, dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Als je straks buiten zou moeten staan. En met al de liefde van mijn hart, laat dat niemand van ons overkomen. Maar laat juist die dringende en liefdevolle roep van de Heere Jezus Christus, zo zeg ik u, dan wordt wakker en waakt, want gij weet niet in welke uren de Zoon des Mensen komt. O, laat die gedachte meegaan als je straks je knieën buigt. Laat die gedachte meegaan deze week in. Wat is gezegd? Dominee, in de preek moet je bouwstenen geven voor het leven in de barre werkelijkheid van de week. Dat is iets van waar. Maar de beste bouwsteen, zegt de Heere Jezus Christus, voor het barre leven in deze week, is vanavond deze. Zo waak dan. En wat zou ter zegen zijn? Als jonge mensen, kinderen, ouderen, onbekeerde mensen die de Heere vrezen van de week, met die woorden werkzaam worden aan de troon van Gods genade. Heere, waken, ik kan het niet. Ik moet naast de discipelen gaan staan in de hof van Gethsemane. Het staat even verder in ditzelfde evangelie. Ze konden niet één uur met hem waken. Maar die ene heeft gewaakt en gebeden. En hoe? Terwijl zijn discipelen, als de dwazen uit de gelijkenis, als de wijzen uit de gelijkenis, moet ik zeggen, sliepen. O, er is een wakende zaligmaker.
De grote herder. Die dicht gevouwen ogen openbreekt. Die doden doet horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. Die de slaap van de ogen wist en de ogen scherpt en waakzaam maakt. Laat het daarvan verwacht worden. Want de gelijkenis zegt het ook. Voor de vijf wijzen ging, ondanks dat ze met de dwazen in slaap gesukkeld waren, de deur van de bruiloftzaal toch open. En daar zie je het, gemeente, ik heb het vanmorgen even aangestipt en ik onderstreep het weer. Dat in de dag van de grote toekomst de herder van zijn kudde, Jezus Christus, weet wat voor slaperigheid er kan zijn in het leven van zijn kinderen. En desondanks, hij brengt ze allemaal binnen. Allemaal. Hoe lang zij ook sliepen en sluimerden. Hoe vaak zij ook hun wetten schonden. Hij is barmhartig en genadig. Wat een zegen als je door genade het van hem leerde verwachten. En als je dwars door het knikkenbollen en het slapen heen, toch door de werkingen van woord en geest de blik gericht mag zien op hem. Dan gaat het altijd goed. Want hoe meer de kerk levend zien mag op Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, hoe beter het gaat met de kerk. Want dan knikkenbollen je ogen niet dicht. Ziende op Jezus, ga je steeds meer ontdekken aan hem en steeds meer vinden bij hem. En dan zeg je ook, als je soms indreigt te zakken en wegdreigt te glijden. Als je misschien wel in de dienst soms dodelijk vermoeid raakt. In de strijd tegen de zonde dodelijk vermoeid raakt. Want dat komt voor, hoor. Heere, laat me uit uw kracht mogen leven. Welzaligheid die al zijn kracht van u verwacht. Dat staat er toch. En er staat toch ook dat uw kracht in mijn zwakheid wordt volbracht. Heere, wil dan sterk. En als dan het oog op de Heere Jezus gevestigd mag zijn, dan laat de gelijkenis ook zien de deuren gaan open, ondanks de slaperigheid en ondanks het tekort. En dan mogen ze binnenkomen. En altijd bij de Heere wezen. Dan hoeven ze nooit meer te zondigen. En nooit meer te slapen. Dan mogen ze zich eeuwig verwonderen over hem en over zijn werk. Gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Dan is de eeuwige bruiloft aangebroken. En de Heere Jezus zal iedere traan, ook de tranen van strijd en van berouw, ook de tranen vanwege de ingezonkenheid en de slaperigheid van hun ogen wissen. En zij zullen altijd bij hem zijn. Kijk, als het goed is, is het avondmaal heel in het bijzonder wanneer u tijdens de avondmaalsviering iets van die gemeenschap met God of met Christus hebt mogen smaken. Daarvan een voorafschaduwing. Zeer ten dele. Want we leven door geloof en niet door aanschouw. Maar voorafschaduwing. En het kan soms zijn dat je aan de heilige dis stil verlangen krijgt. Heere, wanneer zal die dag zijn? Of dat je aan de heilige dich mag denken aan mensen uit je naaste omgeving, uit de gemeente waar je toe behoorde, of waarin je hebt mogen dienen, die je voor zijn gegaan wat de oude theologen noemden de gemeenschap van de strijdende kerk met de triomferende kerk. Ik hier beneden, bij brood en beker. En die oude broeder, van wie ik zoveel geleerd heb, die is al jaren in de hemelen. De wijn van de onvervalste liefde van Christus en het brood van zijn volmaakte werk. Gemeente, ziet u er naar uit. Want de komst van de Heere Jezus Christus is aanstaande. Ze is dichterbij dan u misschien denkt, want u denkt misschien ook wel, we zijn ermee begonnen. Het duurt zo lang, het zal mijn tijd nog wel duren. Ik zou er niet op rekenen. Want ineens kan de roep klinken, de bruidegom is gekomen. En als je dan zonder God en zonder Christus staat met lege handen, dan is het te laat. Waak dan. En vlucht tot die enige borg en rotssteen van het behoud, de Heere Jezus Christus. Waak dan, kerk des Heren, ziende op hem, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Want eenmaal zal hij komen als rechter van het heelal, die het moede hoofd der vrome voor eeuwig kronen zal. En dan zeg je het mee, misschien stamelend, misschien met een gebroken stem, maar dat geeft niet. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten en om al zijn volk eeuwig recht te doen. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, u zult uw kerk straks thuis halen, dat staat vast. Maar het kan wel eens zo zijn in het leven van uw kinderen, heren, wat duurt het lang. Ze kunnen zo moe worden van van de dingen rondom en moe worden van hun eigen vlees en van het bedroeven van u. Heer, er kan zoveel tussen zijn. En juist als dan uw genade zo nabij is, dan kan het hart opgeheven worden. U al mijn liefde waardig schatten. Heer, heb dank dat u daar deze dag iets van hebt laten zien. En wil u de ernst van de boodschap, zeker van deze avond, zegenen, opdat wij niet zorgeloos en makkelijk verder leven, maar opdat wij uw roepstem gehoor leren geven voor het eerst of opnieuw. Waakt, bid, want gij weet niet in welke uren de Zoon des Mensen komt. Heere, wil uw volk ook voorbereiden, zodat de ogen open gaan en open blijven. En dat er bij uw levende kerk ook levend verlangen mag zijn. Dank, Heere, dat we vandaag in het midden van de gemeente mochten zijn en het avondmaal hier mochten bedienen. Dat is in het verleden zoveel keren gebeurd. U weet dat het ook heel persoonlijk een lange tijd geleden was dat we het avondmaal mochten bedienen en mochten vieren. Ach, zegen u het. Ga met ons en gedenk ons. We danken u voor alles wat u gaf en geeft en bovenal voor wie u bent. In de Heere Jezus Christus. Door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Onder 18 vers 13 is onze slotzang: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam.
in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.